Onze hulpe zij in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God en Vader, in Christus Jezus den Heere, door de troostvolle gemeenschap van den Heilige Geest. Amen. We zingen met elkaar uit Psalm 21 en daarvan het 7e vers. De koning rust op uw trouw, o eeuwig opperwezen. Ik lees u voor uit het woord des Heren, het welk u kunt vinden in de brief van Paulus aan de gemeente van Colossenzen, het eerste hoofdstuk, de versen 9 tot en met 19. Ik noem dit dus Colossenzen 1, de versen 9 tot en met 19. Dan luisteren we vooraf naar de voorlezing van de Heilige Wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, het 55ste vers. Mijn ziel is in mijn hand steeds in gevaar. Verlies nochtans uw wet niet uit mijn ogen. Zij blijft mijn doel. En schoon een boze schaar mij strikken heeft gelegd door list en logen, ben ik van uw bevelen hier en daar niet afgedwaald, noch tot een kwaad bewogen. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Waarom ook wij van dien dag af, dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te bidden en te begeren, dat gij moogt vervuld worden met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk verstand, opdat gij moogt wandelen waardiglijk den Heere tot alle behagelijkheid, in alle goede werken vruchtdragende en wassende in de kennis van God, met alle kracht bekrachtigd zijnde naar de sterkte zijner heerlijkheid, tot alle leidzaamheid en langmoedigheid met blijdschap, dankende de Vader, die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben in de erven der heiligen in het licht, die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in de welke wij de verlossing hebben door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden, de welke het beeld is des onzienlijken Gods, de eerstgeborene aller creaturen, want door hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, het zij tronen, het zij heerschappijen, het zij overheden, het zij machten, alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En hij is voor alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door hem. En hij is het hoofd des lichaams, namelijk der gemeente, hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn. Want het is des Vaders welbehagen geweest dat in hem al de volheid wonen zou. Zoeken we nu met elkaar in gemeenschappelijk gebed het aangezicht des Heren. Het is door uw wondere, sparende en dragende goedheid, Heere, dat wij het voorrecht van u hebben ontvangen om deze morgen ons in gezondheid weer onder de prediking van uw woord te mogen stellen. Want het mag toch wel inderdaad een wonder zijn dat wij van zondag tot zondag de gelegenheid van u ontvangen om ons te stellen onder de boodschap van het evangelie. Een wonder, Heere, dat gij ons nog niet zat zijt. Want immers, wij hebben zo even uw heilige wet gehoord. En die hebt gij ons gegeven in de allereerste plaats om als een spiegeldienst te doen, opdat wij ons leven, opdat wij ons beeld daarin zouden herkennen. Opdat we zouden verstaan, Heere, dat wij door onze zonden u bedroefd, u vertoornd hebben, dat wij door onze zonden niet zijn zoals we behoorden te zijn, dat wij in één woord schuldige, verlorene zondaren zijn. Ach, Heere, wij zijn zo gewend geraakt aan dat woord. Want, en dat is wel een van de verkeerde zijden van de dienst des woords, we raken er zo gauw aan gewend. En als we dan maar de bekende klanken horen, ach, dan stemmen we dat wel toe. Maar ons hart, Heere, houdt zich daar zo menigmaal verre vandaan. En daarom is het zo nodig dat door de werking en door de kracht van uw Heilige Geest wij overtuigd worden van de waarheid van uw woord. Dat als gij ons komt te tekenen in uw woord, dat het echte, het zuivere beeld is. Namelijk dat wij schuldigen zijn die door onze zonden van werken, woorden en gedachten u bedroefd en beledigd hebben. Ach, Heere, laat dat maar niet alleen een lippenbelijdenis zijn, maar laten we dat ook diep in ons hart beseffen, zodat we verootmoedigd tot u zouden naderen om in de allereerste plaats vergeving van al onze zonden en misdaden van u af te smeken. Laten we duidelijk in onze herinnering gewaar worden wat we in de afgelopen week weer misdreven hebben. Heere, vergeef ons dit alles, want we hebben met zulke ijver niet gearbeid als we moesten arbeiden. We hebben met zulke volkomen geloof, zoals gij waardig zijt om geloofd te worden, niet geloofd. En we hebben met die liefde die we moesten tonen, zowel tegenover u als ten opzichte van onze naaste, niet geleefd. En daarom, Heere, staan we als schuldigen. Wil daarom om Christus wil ons dat alles vergeven, opdat we delen mogen, opdat we recht mogen hongeren, de levendige begeerte mogen kennen naar die vergevende liefde in Christus, waar gij toch als volkomen offer ter verzoening voor de zonde van uw kerk zijt gestorven. Dierbare Heere Jezus, waar gij immers nu de voorspraak zijt aan de rechterhand van uw Vader in den hemel, daar bidden we van u, wil onze zonden dan onder uw doorboorde handen bedekken, opdat we van uw Vader ontvingen die geest die ons bekwaam kan maken, zowel in het spreken over als in het luisteren naar uw woord. Gedenk gij dan ten goede aan onze ganse gemeente, Heere, voor zover ze hier tegenwoordig is, of als ze door ziekte of door andere wettige omstandigheden verhinderd zijn om te komen. Maar er zullen er ook zijn, Heere, die gemakshalve maar thuis gebleven zijn. Heere, doe niet met hun naar hunne zonden en vergeef hun dwaasheden, waar ze de boodschap van uw evangelie daarom verachten. Denk, Heere, aan onze zieken, zowel in de ziekenhuizen als degenen die thuis verpleegd worden. Zegen onze ouden vandaag, die het juist in deze winter misschien vaak zo moeilijk hebben. Sterk ze door uw kracht en geef ze bovenal genade in leven en in sterven. Zegen zo alles wat op uw zegen wacht, en dan denken we bijzonder aan onze broeder Kok. Onze broeder Amstdrager is verhinderd om hier te zijn door overspanning. Wil hem zegenend gedenken, Heere, en hem alles verlenen met zijn vrouw wat ze samen nodig hebben. Heere, gij weet alles, alle dingen zijn bij u bekend, en wij bidden daarom van u, wil ze samen in uw dierbare gunst nabij zijn en gedenken. Zo bidden we dan van u, Heere, wil ons dan vanmorgen, ja deze ganse dag in uw rijke gunst nabij zijn. Waardig zijn we het niet, en wil dan ook hem die geroepen wordt uw woord te prediken sterken door uw kracht, leiden door uw geest, opdat hij met alle vrijmoedigheid, eerbied en getrouwheid uw woord mag verkondigen in het midden der gemeente. En wij bidden van u, Heere, breid dan uw koninkrijk in ons midden uit, opdat er zo onder jong en oud een zichtbare ontroering en beroering mag komen om te zoeken de dingen die boven zijn. Barmhartige ontfermer, verdiend hebben we het niet, wij nog onze kinderen, maar wil ons, krachtens verbondsgenade, een God van nabij en niet van verre zijn, en dat enkel en alleen uit genade, op grond van de trouw van uw verbond. Amen. De woorden van onze tekst voor dit morgenuur kunt u vinden in het evangelie naar de beschrijving van Matthäus, het vierde hoofdstuk, en daarvan de versen 8 tot en met 11. Ik noemde dus Matthäus 4, de versen 8 tot en met 11, waar het woord des Heren onze tekst aldus luidt. Wederom nam hem de duivel mee op een zeer hoge berg en toonde hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid. En zeide tot hem, al deze dingen zal ik u geven, indien gij, nedervallende, mij zult aanbidden. Toen zeide Jezus tot hem, ga weg, Satan, want er staat geschreven, de Heere uw God zult gij aanbidden en hem alleen dienen. Toen liet de duivel van hem af en ziet, de engelen zijn toegekomen en dienden hem. Het was een ontroerend schone belofte die de discipelen vlak voordat Jezus ten hemel voer ontvingen, namelijk, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dat hadden die discipelen nodig, want immers over slechts 10 dagen, of misschien wat ruimer gerekend, over slechts enkele maanden, dan zouden ze uitgezonden worden. Dan zouden ze geconfronteerd worden met de machten die zich tegen het evangelie van Jezus Christus zouden verzetten. Dan zou de botsing plaatsvinden, zoals we daarvan kunnen lezen in de handelingen der apostelen, tussen enerzijds het kleine kuddeke dat het begin vormde van het koninkrijk der hemelen hier op aarde, en de ontzaglijke macht die Satan mobiliseerde om dat kleine koninkrijk der hemelen indien mogelijk onder de voet te lopen. En dat wist de Heer. En daarom, als daar staat, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde, dan is dat voor de discipelen de verzekering dat zijn macht in dienst staat van zijn liefde. Want immers uit liefde zendt hij zijn discipelen uit, opdat ze zouden winnen voor het koninkrijk der hemelen, die nu nog gebonden zijn in de boeien van Satan. Hij weet wat van zijn maaksel en daarom ook van zijn discipelen te verwachten valt. Hij kent zijn Petrus. Hij weet wie Johannes is. Hij kent ze allen bij naam, met al hun gebreken en tekortkomingen, met al hun vrees en met hun moedeloosheid. En daarom belooft hij, nadat hij de opdracht heeft gegeven, predik het evangelie aan alle creaturen, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En in die belofte, daar gaat de Heere, mag ik zeggen, een wijd perspectief voor zijn kinderen, voor heel zijn kerk openen. Het perspectief namelijk dat de verachte Nazarener, Christus die gekruist is geworden, van zijn Vader heeft ontvangen alle macht in hemel en op aarde. Maar om die macht te kunnen verkrijgen als beloning op het werk wat hij hier heeft gedaan, moest Christus daarom ook door Satan verzocht worden ten opzichte van de wereldheerschappij. En daar willen we dan aan de hand van onze tekstwoorden u deze morgen op gaan wijzen, als ik u ga spreken over Christus verzocht om de wereldheerschappij. En dan wijs ik u ten eerste op de strijd, ten tweede op de kracht en ten derde op de overwinning in deze verzoeking. Christus verzocht om de wereldheerschappij, de strijd, de kracht en de overwinning in deze verzoeking. Maar we zingen echter eerst en wel uit Psalm 72 en daarvan de versen 1, 6 en 8. Voordat ik u probeer om deze verzoeking, deze derde verzoeking te gaan verklaren, moet ik echter eerst twee opmerkingen maken. En in de eerste plaats dan, wanneer we deze drie verzoekingen die Christus daar in de woestijn ondergaat met elkaar vergelijken, dan zit er een climax in. Want immers in de eerste, daar wordt Christus verzocht ten opzichte van zijn levensonderhoud. In de tweede wordt hij verzocht ten opzichte van zijn levenstaak. En in deze derde verzoeking wordt hij verzocht ten opzichte van de levensbekroning. Want immers, Christus had van zijn vader de belofte ontvangen dat als hij zijn werk voltooid had, dan zou hij van zee tot zee regeren en van de rivieren tot aan de einden der aarde. In de schone koningspsalm, psalm 72, heeft de dichter daar reeds van gezongen. Dat wil dus zeggen dat de ganse schepping straks zou komen te staan onder het wereldbestuur van Christus, die hier als kindeke in Bethlehems kribbe geboren is en die hier de leidende knecht des vaders op aarde was. Want de schepping die was gekomen, geliefden, onder de macht van de zonde. De zonde die in het leven is geroepen hier op aarde door de mens, die heeft ook de schepping in al haar heerlijkheid aangetast. En dat niet alleen, want achter de chaos, achter de verwarring die er zowel in de schepping als in gans het wereldleven openbaar komt, staat tenslotte Satan. Immer de titel die de Heere zelf eens aan Satan heeft gegeven was overste deze wereld. Niet de overste van een andere, maar wel de overste van deze wereld. Dat wil zeggen, Satan, die zelf eens onderworpen was aan de macht der zonde, toen hij als heerlijke troongeest gevallen is in de diepte van zijn absolute en totale verlorenheid. Satan, die hier deze aarde tot zijn domein heeft gekregen, is krachtens beschikking en toelating Gods overste deze wereld. En dat heeft Christus, geliefden, geweten. Dat heeft Christus doorvoeld. En als hij daarom met Satan geconfronteerd wordt, daar in die 40 dagen, daar in de woestijn, dan weet hij dat hij hier staat tegenover de overste deze wereld. Waar hij mee moet strijden, waar hij door verzocht moet worden, opdat hij het uiteindelijke doel zal kunnen verkrijgen wat een vader hem als loon had voorgehouden, dat hij van zee tot zee en van de rivieren tot aan de einde der aarde als koning zou heersen. Want immers, Satan, hij is inderdaad de overste deze wereld, maar hij is niet de koning der wereld. God heeft zich onder het Oude Testament geopenbaard als de koning der wereld. En als Christus zou komen, dan zou hij ook
de koninklijke bevoegdheid van den vader ontvangen na de voltooiing van zijn borgtochtelijke arbeid om koning van gans de schepping te mogen en te moeten worden. Daarom heeft hij vlak voor zijn vertrek naar den hemel zijn discipelen de vertroostende belofte kunnen geven. Mij is gegeven van den vader alle macht in hemel en op aarde. Maar dan moet Christus eerst lijden, geliefd. En wel lijden zoals alleen de middelaar die tegelijk God en mens is, kon lijden. Want u moet niet vergeten, wij geliefden, leven in zo'n heel klein kringetje. Zoals een kind alleen lijdt of zich de dingen aantrekt die bijvoorbeeld in huis of in het kleine kringetje waarin dat kind leeft, zich kan aantrekken. Zo zijn wij ook mensen die, als wij persoonlijk geraakt worden, die, als wij persoonlijk beledigd of wat dan ook maar worden, alleen zich dat aantrekken. Ons kring, onze kring waarin wij leven, is inderdaad maar zo heel klein. Maar Christus, geliefden, die heeft, mag ik het zeggen, wereldwijd geleden. Met andere woorden, zijn reine, zijn heilige liefde heeft geleden onder de wereldsmart die door de zonde in het leven is geroepen. Want de schepping is aangetast, geleden door de zonde. Maar heel het wereldleven is ook aangetast geworden door de zonde. En Christus heeft daarom gezien dat de volkeren deze wereld als schapen zonder herder waren. Het scheen immers alsof het bestuur van gans deze schepping, van gans deze wereld, aan het bestuur des vaders ontrokken was geworden. En dat nu het totale bestuur in handen gekomen was van de overste deze wereld. En dat heeft Christus, zei ik, doorvoeld. Dat heeft hij doorleden en doorstreden. Want met alle eerbied gezegd, Christus, geliefde, leefde niet in het kleine kringetje waarin wij leven. Ach, de dingen die buiten ons zijn, geliefden, of daar bekommeren wij ons in de regel niet over. Daar zijn we zelf niet eens toe in staat om al die dingen, mag ik zeggen, als een last op onze schouders te nemen. Maar Christus is daarom middelaar. Opdat hij, als het ware, de ganse last en van de schepping die zucht onder de vloek der zonde en van het wereldleven dat zucht onder de opperheerschappij van de overste deze wereld. En in die liefde tot deze verloren schepping, in deze liefde tot de verloren mensheid, die Christus in zijn totaliteit heeft aangevoeld, heeft doorleden en doorstreden, in deze liefde, daarin wordt Christus nu verzocht door den Satan. En daarom in deze verzoeking, in deze derde verzoeking, daar wordt ons eigenlijk een gordijn weggeschoven, opdat we eens zouden zien de achtergrond der dingen. Waar het dus gaat, geliefden, over het machtige, over het brede wereldgebeuren. Daar gaat het dus niet enkel en alleen om het welzijn van u of van mij. Niet alleen om het welzijn van de kerk zoals het door den vader van eeuwigheid is uitverkoren. Maar daar gaat het om het herstel van het ganse godsrijk. Dat niet alleen de uitverkorenen, maar dat ook omvat het ganse herstel van de schepping. Opdat er straks zou kunnen komen een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. waarop Satan niet meer de overste deze wereld zal zijn, maar waarop Christus als koning in gerechtigheid zal kunnen regeren. En in dat licht, geliefden, moeten we nu de verzoeking, de derde verzoeking zien, waaraan Christus, ik zou als willen zeggen, ten prooi moet vallen. Want daar staat de grijnzende overste deze wereld. Daar zal hij, zoals hij dat eens in het paradijs met de koning, die als onderkoning hier op aarde was gesteld, met Adam heeft geprobeerd en het welke misgelukt, zo zal hij ook nu voor de tweede maal de koning der koningen, die van den Vader dus die rijke belofte heeft ontvangen, de koning der koningen verleiden en indien mogelijk ten val brengen. Want dan zou Satan niet alleen overste deze wereld, maar dan zou hij kunnen promoveren tot koning van deze wereld. En daarom wordt Christus verzocht, geliefden, als de duivel hem mee gaat nemen naar een zeer hoge berg en hem toont al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid. Satan, die wordt dus door den geest geleid, en ontvangt van den Heilige Geest bevoegdheid om Christus te verleiden ten opzichte van de wereldheerschappij. En om deze wereldheerschappij begeerlijk voor Christus te maken, toont hij Christus in een ogenblik tijd al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid. Zie geliefden, wij moeten maar niet proberen om te verstaan wat daaronder verstaan moet worden. Want dat gaat onze zintuigelijke waarneming ver te boven. Wij zullen nooit en te nimmer kunnen doorgronden wat dat is geweest als in een flits. Als in een ogenblik tijds voor de verbaasde ogen van den middelaar de koninkrijken en al hun heerlijkheid, al hun macht, al hun glans, al hun majesteit aan Christus getoond worden. Maar Satan, geliefden, als hij dus macht heeft ontvangen om deze koninkrijken en al hun heerlijkheid aan Christus te vertonen, maakt echter één grote vergissing. En wel deze vergissing: hij toont inderdaad de koninkrijken en al hun heerlijkheid. Het koninkrijk van Babel, het machtige wereldimperium van Rome, hij toont het alles en laat het zien in de glans en de schittering. Maar hij maakt één vergissing en dat is, hij toont de koninkrijken in hun zondige gebrokenheid. Dat wil zeggen, hij toont deze koninkrijken en al de macht niet zoals ze oorspronkelijk door God bedoeld waren. Want dat kon Satan niet. Want ook deze koninkrijken, ze zijn vermolmd door de zonde. En daarom, we zien het in de wereldgeschiedenis elke keer weer, het ene na het andere koninkrijk. Hoe prachtig, hoe machtig, hoe geweldig het ook mag geweest zijn, ze storten allen één voor één en de een na de ander in. En daarom Satan, geliefden, die kan niet verder komen dan de koninkrijken en hun heerlijkheid in hun zondige gebrokenheid zien. Want het zij met alle eerbied gezegd, geliefden, Satan mist de geestelijke feeling, zou ik haast willen zeggen, om de koninkrijken in hun reinheid, in hun zondeloosheid, in de oorspronkelijke bedoeling, zoals God dat bedoeld heeft, te kunnen tonen. En Christus, En dat weet Satan niet. Christus heeft van den Vader de opdracht gekregen om een ander koninkrijk hier op aarde te stellen. Om een andere heerlijkheid, om een andere heerschappij, een zondeloze, een goddelijke heerschappij hier op aarde in al zijn heerlijkheid straks te openbaar. Maar dat kende Satan niet, daar wist hij de heerlijkheid niet van en daarom kan hij ten diepste niet verder komen dan de koninkrijken te laten zien, dus in hun gebrokenheid, dat is in hun zondige werkelijkheid. En Christus, die wilde immers een ander koninkrijk, namelijk het koninkrijk der hemelen. Dat schitterde in de glans van Gods genade. Dat schitterde in de glans van Gods liefde. Dat schitterde in de glans van de koninklijke macht des Heeren. In één woord, Christus was bezig. En hij had daarvoor de grondsteen reeds gelegd in de moederbelofte. Christus was bezig om een ander, een zoveel heerlijker koninkrijk, namelijk het koninkrijk der hemelen, hier op aarde te openbaren. En daarvoor, geliefden, moest hij dus verzocht worden, opdat hij door de begeerlijkheid van de schittering van ten diepste verzondigde, verkankerde, vermalmde koninkrijken deze wereld, om door die schittering zo bekoord te worden, dat hij in zou gaan op het voorstel dat Satan hem doet. Want inderdaad, de duivel, die maakt het Jezus gemakkelijk. Maar een enkele knieval, maar één stamelend woord van aanbidding, en zegt de duivel, ik zal u al deze koninkrijken geven, opdat ge als mijn onderkoning zou regeren over deze koninkrijken. En dan behoeft ge immer die bange, dan behoeft ge niet die smartelijke weg, dan behoeft ge niet de weg van het lijden, dan behoeft ge niet de weg van de dood, dan behoeft ge dus in één woord niet die ganse samenvatting van dat lijden te doorstaan. Slechts een knieval, een stamelend woord van aanbidding, en ik zal ze u geven. En daar maakte de duivel de tweede vergissing. De tweede inderdaad geliefd. Want daaruit blijkt dat de duivel, geliefden, mag ik het met eerbied zeggen, zijn vijand onderschat. Nee, de duivel, geliefden, onderschat in de regel nooit en te nimmer zijn vijand. Maar hier wel. Want daaruit blijkt dat de duivel, en dat leidt ons tot onze tweede gedachte, namelijk de kracht in deze verzoeking, dat de duivel Jezus ten diepste niet kent. Hij kent hem niet zoals hij staat in de verhouding tot zijn Vader. En daarom wordt ons hier in de tweede plaats, wanneer Christus Satan van antwoord dient, geopenbaard hoe de verhouding is tussen Jezus en zijn Vader. En dan is het, en dat dienen we wel goed te verstaan, Christus niet in de eerste plaats te doen dat hij koning zou worden over de koninkrijken deze wereld. Dat hij koning zou zijn en blijven over het koninkrijk der hemelen, dat straks aan het eind der tijden in volle glans en heerlijkheid zou openbaar komen. Nee. Maar dan is het Christus, geliefden, in de allereerste plaats te doen om zijn Vader te aanbidden en hem alleen te dienen. Luister u maar. Want immers, dan zegt Jezus, als hij dus Satan van antwoord dient, toen zeide Jezus tot hem, ga weg, Satan,
Want er staat geschreven, de Heere uw God zult gij aanbidden en hem alleen dienen. En daarin laat dus Christus, mag ik het zeggen, als het ware iets zien, geliefden, hoe het in zijn reine midden haar ziel gesteld is. En dan moet ons in de eerste plaats opvallen dat Christus hoogste verlangen, dat Christus hoogste werkzaamheid is, dat zijn hoogste vermaak is, dit, om zijn Vader te aanbidden. Aanbidden, geliefden, dat is hemelwerk. Aanbidden, dat is de hoogste graad ten opzichte van het leven des geloofs. Aanbidden, dat is eigenlijk de gesteldheid der ziel, waarin, mag ik zeggen, de gelovige, het kind des Heren, pas ten volle in zijn element is. Dat zal dan ook in den hemel, zonder enige gebrek, ten volle beoefend worden. En dat is Christus hoogste vermaak, om zijn Vader te aanbidden. De Heere uw God zult gij alleen aanbidden. O, daarin laat dus Christus ons zien, geliefden, in welke sfeer hij leeft. Dat is in de aanbidding van zijn Vader. Want zijn Vaders wil, zijn Vaders raad, dat is voor Christus het hoogste vermaak. En daarom voegt hij er daarom ook aan toe. En hem alleen dienen. Dienen. Wanneer wij de profetieën van de profeet Jesaja lezen, dan wordt daar telkens gesproken, als Christus aangekondigd wordt in de oudtestamentische belofte, als de knecht des Heer. Wel nu, geliefde, dat wil dus zeggen dat Christus inderdaad, wat de staat zijner vernedering betreft als middelaar, de knecht is geweest, die gediend heeft. Maar die dan ook gediend heeft uit de zuivere liefde. Die gediend heeft in de volle overgave van zijn persoon. Die gediend heeft in de volmaakte eenswillendheid met zijn Vader. En daarom als hij hier zegt, en hem alleen dienen, dan laat ons dat in de tweede plaats zien, geliefden. Datgene wat zijn vermaak is, dat is om zijn Vader te dienen. Ook al is dat, en al houdt dat in, dat hij dan veracht, dat hij dan vernedert, dat hij dan gescholden, dat hij dan gesmaakt, dat hij dan de temptaties van Satan moet ondergaan, al houdt dat dienen ten slotte dan ook in, dat hij zelfs van zijn Vader verlaten zal moeten worden. Hem te dienen, dat is zijn Vaders wil en raad te dienen, dat is Christus hoogste en reinste vermaak. Hem alleen die. En zo, ach zo, geliefden, kende de duivel, kende Jezus op deze manier niet. En daarom, ik kan u gerust zeggen, dat is voor Satan een openbaring geweest. Als op deze manier Christus zichzelf niet alleen laat zien in zijn reine middelaar ziel, maar ook laat horen wat zijn geestelijk, wat zijn borgtochtelijk vermaak is, om den Vader te dienen, ook al zal dat dienen hem de dood moeten kosten. Want tot aan de dood toe zal hij zijn Vader hartelijk, volkomen, zonder enig gebrek dienen. En dan in de verte, geliefden, weet Christus, maar hij werkt niet in de eerste plaats om loon, maar dan zeer zeker wel als vrucht van dat dienen, weet Christus dat zijn Vader de belofte aan dat dienen heeft verbonden, dat hij van zee tot zee zal regeren, en dat hij van de rivieren tot aan de einde der aarde eens
als koning uitgeroepen zal worden. Dat is het loon wat hem den vader heeft beloofd. En daar heb je in de derde plaats, geliefden, het geloof van Christus. Daar is wel eens getwijfeld of Christus hier op aarde, geliefden, tijdens de uitoefening van zijn middelaarsambt ook geloof heeft beoefend. Inderdaad, Christus heeft geloof, en wel in de volmaaktste zin van het woord, hier op aarde geoefend. Dat wil zeggen, hij geloofde altijd en onder alle omstandigheden het woord van zijn vader. Nooit werd hij getwijfeld, heeft hij getwijfeld. Nooit is er maar een enkel ogenblik, maar een moment, een gedachte in zijn reine middelaarziel opgekomen, alsof de belofte van zijn vader niet zou gelden en geen vervulling zou ontvangen. Altijd heeft hij zijn vader geloofd. En daarom, geliefden, Christus was dus beloofd dat hij straks koning zou worden. En daarom gaat hij de verzoeking van Satan ook afwijzen in het volle geloof, in het onwankelbare geloof op de belofte van zijn vader, dat hij, hoe dan ook en onder welke omstandigheden dan ook, dat die belofte eens vervuld zal worden. En hierin wordt ons dan ook Christus getekend, geliefden, als de volmaakte middelaar, die dus volmaakte liefde tot zijn vader beoefende, die volmaakte gehoorzaamheid in het dienen openbaarde, en die volmaakt het geloof beoefende op de belofte van zijn vader. Waarom? Wel hierom. Opdat hij daar borgtochtelijk verzoening van al dat ongeloof, van al die ongehoorzaamheid, van al die liefdeloosheid van zijn ganse kerk zou bedekken en zich in zijn koninklijke heerlijkheid hier in het leven van zijn kerk, maar straks in zijn volle en glansrijke openbaring aan het eind der tijden als koning over het koninkrijk der hemelen zou openbaar. En daarom, geliefden, zegt Jezus, en dat is een woord van koninklijke majesteit, ga weg, Satan. Machtig woord, geliefden, van hem die het als het ware op het gezicht staat te lezen, dat hij 40 dagen heeft gehongerd. Van hem die ons in alles gelijk is geworden. En die daarom daar ook staat voor Satan uitgemergeld tot in het diepst van zijn menselijk lichaam. Maar die daar volmaakt sterk. Die daar volmaakt rein. Die daar in koninklijke heerlijkheid, voor zover het zijn ziel betrof, staat voor Satan en hem dus gaat toevoegen in koninklijke heerlijkheid en met koninklijke bevoegdheid. Ga weg, Satan! Een machtig woord, geliefden, van de lippen van Christus. Een woord, mag ik het zeggen, dat een wijd profetisch perspectief in zich houdt. Want immers, hier moet Satan tot zijn eeuwige schrik, zou ik willen horen, dat Jezus overwinnaar is in deze machtige strijd van 40 dagen lang. Die verachte man uit Nazareth, die uitgemergeld naar zijn lichaam daar voor hem stond, waar hij enkel en alleen minachting, waar hij ten diepste niet anders dan haat voor heeft, deze Jezus van Nazareth, maar die den vader bemint, gehoorzaamt, dient en gelooft, die
Wij stemmen het op één woord. Ga weg, Satan. Voor altijd en voor eeuwig af. En dit woord, geliefden, ga weg, Satan, is de ontroning van Satan. Want hier wankelt, mag ik het zo zeggen, de troon van Satan. Hier wordt Satan afgezet door Jezus als de overste deze wereld, opdat straks ten volle vervuld zal worden, de weg gebaand zal worden voor het. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Jezus staat hier met het woord van zijn vader en daarom voegt hij hem toe. Ga weg, Satan. Wat is Jezus hier dierbaar geliefd. Want immers hier betoont hij zich de overwinnaar over Satan. Hier betoont hij zich. En daarom zei ik straks, dit heet profetisch perspectief. Hier betoont hij dat hij in de plaats en in de naam van zijn volk geliefden, reeds in beginsel, Satan onderwerpt aan zijn koninklijke macht. Satan, die immers de schepping tiranniseerde. Satan, die door de zonde de kerk des Heren tot nu toe altijd heeft getiranniseerd. Satan moet hier in principe horen dat hij ontroond en ontkroond is geworden en dat Jezus straks de kroon van zijn vader als de koning over het ganse heelal zal ontvangen. En dat is geleden voor het herstel van het ganse Godsrijk, dat is voor het herstel van de ganse schepping, waarop straks de uitverkoren des vaders in glans en majesteit, in heerlijkheid en rechtvaardigheid zullen wonen en leven. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal er straks komen, waarop dus gerechtigheid zal wonen, waarop Christus volkomen zich als koning zal openbaren. En nu weet ik het wel, geliefde, dat is profetisch perspectief voor het eind der dagen, maar dat is waar. Dat is waar, dat wil dus zeggen, dat komt onherroepelijk, geliefde. Want waar Satan hier en straks op Golgotha het onderspit moet delven, daar inderdaad is hij nog niet ten volle zichtbaar onderworpen. Daar is hij nog niet ten volle zichtbaar dat hij ontkroond is, maar toch in beginsel. En dat geldt voor het leven des geloofs, kan en mag de kerk hier zien dat de duivel, zoals men dan vroeger wel eens zei, aan de ketting ligt. En dat hij niet meer kan doen, dat hij niet meer mag doen, dan dat Jezus, de koning van het koninkrijk der hemelen, hem toelaat. Satan staat van u voortaan onder het oppergezag van de koning der heerlijkheid, Jezus Christus, geliefden. En daarom, wat ligt daar een kostelijk vertroostende gedachte in opgesloten? Waarom? Wel hierom. Omdat Satan zich nog in het mensenleven, nog in het machtige wereldleven openbaart als de overste, waarvan een apostel heeft gezegd dat hij is de overste deze lucht. Dat wil zeggen dat hij het luchtruim als het ware nog gebruiken kan en gebruiken mag onder toelating van Christus als koning der schepping en van het ganse heelal, dat hij van daaruit zijn basis als het ware heeft om nog de mensheid te tyranniseren. Indien mogelijk, maar het is niet mogelijk, de kerk ten gronde te richten
en het leven van Gods kinderen, van de enkeling, indien mogelijk, teniet te maken. Maar het lukte niet, echt niet. Het lukte niet, omdat het hem bij Christus niet is gelukt. En daarom nog eens, wat ligt daar een rijke troost in? En wat is Christus daarom dierbaar? Want, en vergeet dat nooit, geliefden, dat is nu de koning, zeker van gans de schepping. Maar hij is net zo goed de koning van dat kleine kuddeke, waarvan hij eens heeft gezegd, vrees niet gij klein kuddeke, want het is uw vaders welbehagen, uw lieden het koninkrijk te geven. En daarom nog eens, wat is Christus geliefden dan als koning dierbaar, als ik door genade mag weten dat hij nu ook mijn koning is. Dat ik onder zijn koninklijke zepter door genade heb mogen buigen. En dat ik nu niets lievers wil en niets krachtens het nieuwe leven anders begeer dan alleen onder zijn koninklijk gezag te leven, te strijden en straks, indien God het geeft, ook in zijn koninklijke macht te mogen sterven. Maar daar gaat het om. Christus is koning, daar hoeft u niet aan te twijfelen. En Christus heeft en zal overwinnen. Maar het gaat er natuurlijk om, is die nu ook mijn koning? Is die door het geloof en door Gods genade nu ook mijn koning geworden? Want dat is pas troost. Dat is pas geliefden. De rijkdom, dat is de weelde, zou ik willen zeggen, van het leven der genade. Als ik nu weten mag dat hij ook mijn koning is geworden. En hoewel hij nu aan de rechterhand van zijn vader regeert. Inderdaad, regeert. Mijn zaak hier op aarde ook behartigt. Die zaak van mij, die soms wel eens op een failliete zaak lijkt. Die zaak van mij die soms zo hopeloos kan schijnen. Die zaak van mij die mij soms tot zoveel moedeloosheid komt te brengen. Maar dat hij mijn zaak behartigt in den hemel. Zodat, ik denk daar aan Psalm 89, de dichter er heeft van heeft gezongen. En de getuige in den hemel is getrouwd. Dat is de koninklijke getuige aan de rechterhand des vaders. Die getuigt niet tegen, maar die getuigt voor de kerk des Heren. Al is het dat Satan ook nog zoveel heeft om tegen de kerk te getuigen. Al getuigen dan alles tegen hem. Hij getuigt voor zijn kerk. En als ik dat door het getuigenis van den Heilige Geest in mijn hart mag smaken, geliefden, wat is er dan heerlijker? Wat is er dan zaliger? Ik zou willen zeggen, wat is er dan koninklijker? Dan te mogen weten dat die koning nu ook mijn koning is geworden. Is dat uw koning ook? Maar daar gaat het om. O, daar gaat het tenslotte in ons leven om. Is het ook voor u het hoogste vermaak geworden? De hoogste en de rijkste zielenweende geworden? Dat die koning nu getuigt aan de rechterhand van zijn vader. En nooit ten kwade, maar altijd ten goede. Dat hij daar in den hemel regeert over die machtige brede wereld. Over die machtige schepping. Maar dat hij zich net zo goed bemoeit met die kleine vraag. Met die vaak moeilijke dingen in mijn leven. En dat hij mij daarvan de vertroostende verzekering geeft in mijn hart. Zodat ik inderdaad met mijn volle hart bij tijden kan zingen. Zo moet de koning eeuwig leven. Want omdat die koning leeft. Daarom zal de kerk ook eeuwig leven. Wel nu, is die koning daarom de onze geworden? O, zie dan eens. Wat heeft hem dat gekost, geliefde?
Wij staan machteloos tegenover de duivel, hoor.
Heus.
Wanneer we in onszelf staan, ach, dan hebben wij geen wapens tegen Satans listen. Tegen Satans aanklachten, Jozua, die staat met zwijgende mond als de duivel hem op zijn vuile kleren gaat wijzen. Maar als Christus het voor zijn Jozua, als Christus het voor zijn kerk gaat opnemen, dan herhaalt zich wat hier gebeurt. Ga weg, Satan. Want er staat geschreven, de Heere uw God alleen zult ge aanbidden en hem alleen dienen. Waar kan ik het nu aan weten dat die koning ook mijn koning is in beginsel? Wel geliefden, hetzelfde als wat hier staat, den Heere uw God aanbid. Kent ge die tijden in uw leven dat het hoogste was, God aanbidden, dat zalige, nee, niet in God versmolten te worden, maar dat toch zalige in den Heere zich te mogen verliezen, in zijn goedheid, barmhartigheid, genade enzovoort zich te verlustigen, zodat het leefde, zodat het als het ware naar boven stormde in uw ziel. O God, het is alleen om u, het is alleen door u en het is alleen tot u. Dus met andere woorden, de Heere alleen de eer te geven voor zijn genade en vrucht hem alleen dienen. Niet mezelf dienen, niet mijn stamtje gaan dienen, maar hem te dienen. In verloochening, al is het gebrekkig, al is het met zonde bevlekt, maar hem alleen dienen. Op de plaats waar de Heere me gesteld heeft, wel nu geliefden, dat is vrucht van Christus koninklijke heerschappij, als het zo in ons leven is geworden. Maar, dan is het ook nodig, dan is het ook noodzakelijk, geliefden, dat wij hem nu, ook door het geloof in zijn koninklijke heerschappij, moeten leren kennen. En hoe moet dat nu? Dan moet ik koning aan worden. Dan moet ik koning aan worden. Moet ik ontroond. Dan moet ik ontkroond worden. Dan moet ik al meer en meer leren, geliefden, dat ik het niet kan. Dat ik het niet heb. En dat ik het dus als zodanig niet bezit. Want waar ligt de zaligheid in? Waar ligt nu eigenlijk de vastheid der zaligheid in? Wel in de geloofswetenschap, geliefden, dat de zaak van mijn zaligheid niet mijn, maar dat het zijn zaak is. Dat hij de teugels van mijn leven in zijn doorboorde middelaarshanden houdt. En dat hij vanaf den troon koninklijk over mijn leven net zo goed als over deze machtige schepping regeert. Dus dan moet ik koning aan worden. En dat houdt in, geliefden, dat ik al meer en meer achteruit moet. Dat ik al meer in mezelf minder moet worden. Dat ik al meer en meer leer verstaan, geliefden, dat ik in Adam destijds koning was, maar koning af ben geworden door eigen schuld en zonde. Opdat ik daardoor leerde begeren en leerde kennen de heerlijkheid, de dierbaarheid en de noodzakelijkheid van hem door het geloof te mogen kennen als de enige en de zalige koning van zijn kerk. Wel nu, geliefden, laten we daarnaar zoeken. Laten we daarnaar staan. Opdat we zo ook de vertroostende kracht van het koningschap van Christus in ons leven kennen. En we dus zingen en ermee instemmen. Het rechtvaardig volk zal welig groeien daar te wist en wrok verdwijnt. Zal alles door de vrede bloeien totdat geen maan meer schijnt. Van zee tot zee zal hij regeren zover mijn volkeren kent. Men zal hem van de Eufraat vereren tot aan des Adrijks eind. Psalm 72, vers 4. Ga weg, Satan. En dan lezen we tenslotte in het woord van onze tekst. Toen liet de duivel van hem af. En ziet, de engelen zijn toegekomen en dienden hem. Nu is het moment aangebroken, geliefden, dat voortaan Satan tot de erkenning zal moeten komen dat Christus over hem heeft getriomfeerd. En als we daarom lezen, toen liet de duivel van hem af, dan wil dat eigenlijk zeggen dat Satan, als het ware knersetandend, tot de erkenning moet komen dat hij zijn meerdere heeft getroffen. Dan moet Satan, hoewel natuurlijk in het diepst van zijn wezen hij Christus met alles wat in hem is haat, dan moet hij de terugtocht aanvaren. Dat is wat Jezus later eens zei: ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel nedervallen. Want hier ontvangt Satan definitief de genadeslag, geliefd. Hier, want nooit lezen we straks meer in het woord van God dat Satan op directe, wel op indirecte, maar niet meer op directe wijze Christus gaat verzoeken of hoe dan ook maar. Maar hier ontvangt hij dus definitief de genadeslag. En als dan Satan van het toneel is verdwenen, als dan de duivel dus voorgoed de genadeslag heeft ontvangen, af moet druipen, zou ik willen zeggen, als een geslagen hond, dan gaan de hemelen open. En dan lees ik, en dat is wel diep ontroerend, als daar staat en ziet, de engelen zijn toegekomen en dienden hem. In de voorgaande verzoeking, geliefden, had de duivel Jezus voorgehouden dat als hij zich van de tinnen des tempels af liet werpen, dan zouden de engelen immers naar de belofte des vaders komen, hem op de handen dragen en hem bewaren dat hij zijn voet aan geen steen zou stoten. En toen hebben we erop gewezen dat Christus deze weg niet mocht bewandelen, omdat het des vaders weg niet was. Maar nu hij tot het einde toe de wil van zijn vader heeft volbracht, tot het einde toe de weg van zijn vader heeft bewandeld, nu ontvangt hij reeds, mag ik het zeggen, de eerste bewijzen van zijn koninklijke overwinning als de engelen hem gaan dienen. Want wat wil dat zeggen? Wel, dat wil in de eerste plaats zeggen dat hij van zijn vader de vertroostende verzekering ontvangt dat de vader verblijd is over hem en over zijn werk. In de tweede plaats ligt hierin opgesloten dat als de engelen hem dienen, dat ze hem gaan eren als de koning die straks over het koninkrijk der hemelen in al zijn volheid zal regeren. En dat het hun vermaak is om hem nu, die de koning is, te mogen dienen. Wat een rijke, wat een zalige vertroosting is dat voor Christus geweest. Hij, die nog zo eeuwig geleden in de satanische, in de volmaakt zondige sfeer moest verkeren, wordt nu plotseling overgeplaatst in de reine sfeer van de tegenwoordigheid van heilige boodschappers van zijn vader. En dat is de sfeer waarin Christus alleen ademen kan, waarin hij leven kan, waardoor hij vertroosting ontvangt. Als de engelen hem in de naam des vaders dienen, geliefden, dan is dat blijdschap. Dan is dat koninklijke blijdschap voor Christus, want dit, namelijk deze overwinning en de hulpvaardigheid van de engelen, bewijst hem dat hij nu het begin van zijn wereldoverwinning is
begonnen. En dat hij straks in de volste zin van het woord wereldheerser zal zijn.
Wereldheerser, inderdaad. Wat wil dat zeggen? Wel, dat straks gelieden alles, zoals ik u daar zo straks uit de brief aan de Colossenzen heb voorgelezen, dat straks alles weer in zijn oorspronkelijke heerlijkheid, glans en majesteit zal hersteld worden. Want, en daar denken we maar al te weinig aan, er zal straks, wanneer de voleinding der tijden is gekomen, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zijn waarop gerechtigheid woont. Dat wil dus zeggen, waarop Christus in zijn koninklijke heerschappij zal openbaren dat hij de zonde en de Satan, alles wat ook maar enigszins aan gebrek, aan wat aan zonde of wat er ook maar herinnerde, weggedaan heeft. En dat dan op deze nieuwe hemel, in deze nieuwe hemel en op deze nieuwe aarde, Christus zich zal openbaren in de glans van zijn koninklijke heerlijkheid. En dan zal de schepping niet meer een disharmonie tonen, maar dan zal de schepping daarmee een zalig harmonisch geheel vormen, zodat het dan zal wezen dat alles en in alles God verheerlijkt en Christus als koning ook verheerlijkt zal worden. Wat zal dat wezen? Wat een heilig en wat een heerlijke vooruitzichtige lieden wachten er dus degenen die Christus als hun koning hebben leren kennen. Nee, ik weet geliefden, daar zijn geen woorden goed voor om dat te kunnen zeggen wat er tenslotte straks openbaar zal komen. Dat geldt, dan geldt wat eenmaal ook de koningin van Sheba heeft gezegd, de helft is me niet aangezet. Dat geldt hier op aarde al. Als ik één indruk van Gods goedheid mag ontvangen in mijn ziel, dan is de helft daarvan van tevoren niet vermoed geworden. Als ik de zalige uitlating van Christus koninklijke liefde mag smaken, dan is de helft ervan niet vermoed geworden van tevoren. Maar wat zal het dan straks wezen? Als het koninkrijk der hemelen ten volle tot openbaring zal komen. Als de glans van Christus heerschappij, zoals hij straks in het oosten op de machtige wolk zal komen, in de glans van zijn heerlijkheid, in de glans van zijn majesteit, maar dan als koning. Wie zal het zeggen, geliefde, wat dat wezen zal? Maar hij zal komen, en onthoud dat altijd goed, hij zal komen als koning, die tegelijk bruidegom is, die zijn bruid dan thuis zal halen. Zijn moe gestreden, zijn moe geworstelde, zijn moe gezondigde bruid, zijn bruidskerk, waarvoor hij hier in de zwaarste verzoekingen is geweest, zijn bruidskerk, die hij beminde met al de liefde van zijn borgtochtelijke ziel. En daarom, geliefden, hij zal straks in volle koninklijke heerlijkheid openbaar komen. En dan zal hij het koninkrijk dat hij hersteld heeft door zijn borgtochtelijk werk hier op aarde, dan zal hij het koninkrijk overgeven aan zijn vader en zeggen, zie vader, hier het werk, het welk ik naar uw woord en raad heb gedaan. En dan zal eeuwig de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, geliefden, verheerlijkt worden in het werk wat Christus hier op aarde voor het herstel van de eer des Vaders, voor het herstel van de heerlijkheid der schepping, voor het herstel van gevallen zondaren heeft gedaan. En dan zal God alles en
in allen zijn.
Maar nu is maar de grote vraag, horen wij daar ook bij, geliefd? Want u voelt wel, geen woorden zijn daar genoeg voor, geliefden, om dat te zeggen. Maar wij kunnen daardoor bekoord worden, maar we moeten erdoor bekeerd worden. En u is u nu bekeerd, of leeft u nog onbekeerd? Want, en dat zou de keerzijde van dit alles willen noemen, daar is ook een verschrikkelijke kant geleden aan Christus' koninklijke heerschappij. Want, hij zegt het zelf, als dan straks de laatste dag aanbreken zal, dan zal hij tot degene zeggen die niet gewild hebben dat ik koning over hem zij, breng ze hier en sla ze voor mijn voeten dood, ontzaggelijke werkelijkheid. En nu biedt deze gezegende koning in zijn woord zich nog aan, geliefd. Dat doet hij. Hij biedt zichzelf nog aan om te zijn uw dienaar. Want hij heeft het in mezelf gezegd, ik ben niet gekomen om gediend te worden, dat wacht, dat komt straks. Maar ik ben gekomen om te dienen. Hij wil zondaren, u en mij. Mensen die vaak in de war zitten, die met onmogelijke raadselen, die met zonden enzovoort geconfronteerd worden in ons leven. Hij wil onze dienaar zijn. Maar dan moeten wij koning aan worden. Dan moeten wij de teugels van ons eigen leven in de koninklijke handen van Christus leren toebedden. En daar zijn ze veilig, geliefd. En daarom mijn medezondaar, wat ik u bidden mag. O, bid toch om de koninklijke macht van Christus, opdat die zich verheerlijken in uw hart. Want hij is machtig. En dat mag de pleitgrond wezen. Hij is machtig om het meest verstokte, om het meest boze, om het meest goddeloze, om het allerhardste hart te openen. En daar zijn koninklijke intocht in te maken. En wat zou ge dat nu gelukkig zijn? Leg uzelf daarom in het gebed voor hem bloot, open en bid, Heere Jezus. Doe toch uw intocht, uw intrek in mijn hart. Opdat ik weten mag dat ge ook mijn koning zijt. Dat kan hij en dat wil hij. En daarom worstel, bid, zoek daarom. En stel uw leven daarnaar in. Want dit waait ons niet aan. Genade, geliefden, dat waait je niet aan. Maar daar heb ik ook, wat het uiterlijke leven betreft, mij naar in te stellen. En wat wil dat zeggen? Daartoe heb ik het woord van God te onderzoeken. Daartoe heb ik nodig dat ik ga bidden en worstelen. Daartoe is nodig dat ik de zonde ga verlaten. Dat ik in de wegen Gods ga wandelen. Opdat God het met zijn zegen bekronen. En ik de troostvolle wetenschap mag krijgen in mijn leven, dat ook hij koning in mijn hart zal zijn en blijven tot in der eeuwigheid toe. Amen. We zeggen de naam uw goedheid ook, moedig dank, Heere, dat we het voorrecht hebben ontvangen om uit uw heilig en heerlijk woord de troostvolle verzekering te ontvangen dat gij koning zijt. Dat gij koning zijt, Heere, over deze machtige schepping. Dat gij alles in uw handen hebt. Dat er niets buiten uw koninklijke macht en bevoegdheid omgaat. Heere, leer dat ons verstaan. Te midden van al hetgeen wat ons vaak benauwen kan, als we verhoren van zoveel dingen buiten ons en ook in ons. Opdat we uw koninklijke macht zouden benodigen en in uw wegen leerden wandelen. Barmhartige koning, verheerlijk bovenal uw koninklijke genade
in de harten van degenen die u nog niet vrezen of kennen. O, gij zijt toch een koning die toegang hebt tot elk mensenhart. Maar, heren, wil daartoe dan ook alle onwil. Wil daartoe dan ook alles, heren, wat in de weg kan staan, opruimen in de harten van allen die u nog niet kennen. Opdat er zo een haasten, een spoeden zou zijn om onze levenswil. Denk het verdere van deze dag aan ons. Wil ons bewaren voor de zonde. Breng ons vanavond hier weer samen, dan maar dan met een biddend en een begeerig en behoeftig hart. Laat niemand thuis blijven die geen wettige verhindering daarvoor heeft. Laten we toch vervuld zijn met diepe eerbied voor u en voor uw dienst. En al zal ons dat dan misschien smaad van vrienden of van wie dan ook maar kosten. Laat dit ene voorop staan, heren, dat u en uw dienst het waard zijn om daarin bezig en werkzaam te zijn. Uw naam tot eer en ons tot zaligheid. Amen. We zingen nu nog met elkaar uit Psalm 21... en daarvan het 13e vers. Verhoog, o Heere, uw naam en kracht. Zo zal ons vrolijk zingen door lucht en wolken dringen. Zo wordt uw heerschappij en macht door ons nog eeuwenlang geloofd met psalmgezang. Psalm 21, het laatste vers. Ik deel u nog mede dat aanstaande zondag er een collecte zal worden gehouden die bestemd is voor de hulpbehoevende kerken en die ik natuurlijk van harte in uw liefde en offervaardigheid wil aanbevelen. Maandag, dat is dus morgenavond, dan hopen we om 19:30 ledenvergadering te houden. En ik, zoals dat gebruikelijk is, daar wil ik nog graag een woordje aan toevoegen. Het is ook gebruikelijk dat verschillende van onze leden thuis blijven. Die denken natuurlijk, nou ja, ze redden er wel mee. Dat mag u niet doen. U is lid, maar dan dienen de belangen van de gemeente des Heren, dat is dus van onze gemeente hier, u ter harte te gaan. En dient u door uw komst ook de belangstelling te bewijzen die ge hebt voor de dingen van Gods koninkrijk. En daarom, mannen en broeders, ik verwacht u morgenavond allemaal. Ondertrouwd zijn Herman Jan van Amerongen en Roelofje Bouw, waarvan de huwelijksvoltrekking aanstaande donderdag zal plaatsvinden om 19:30. En donderdagavond om 8:00 hopen we mannenvereniging te houden. Gaan u allen heen in vrede en ontvang met biddende harten de zegen des Heren. De genade van den Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van den Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.